Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers: looft God in zijn gemeente alom. 68 vers 13. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 38, beginnend bij vers 12. Genesis 38, beginnend bij vers 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 99, het 7e vers. 99, vers 7. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend, de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. En toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. En zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang van de twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat ze zijn schoondochter was. En ze zeide: wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat? En hij zeide: ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: zo gij pand zult geven, totdat gij hem zendt. Toen zeide hij: wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeide: uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is, hetwelk hij haar gaf, en ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af en zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adullamiet om het pand uit de hand van de vrouw te nemen, maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende: waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden: hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide: ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats: hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda: zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting komen. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda: breng ze voor, dat ze verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, zond zij tot haar schoonvader om te zeggen: bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide: bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: ze is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat één de hand uitstak en de vroedvrouw nam die en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. Daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand de scharlaken draad was. en men noemde zijn naam Zera. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte uit Genesis 38 en daarvan de versen 24 tot en met 26. Genesis 38 vers 24 tot en met 26 en het geschiedde omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf zeggende: Tamar uw schoondochter heeft gehoereerd en ook zie ze is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze voor dat ze verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, zond zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide, bekend toch van wie deze zegelringen, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En we lezen dit woord van de Heere in het licht van wat we daarvan beschreven vinden in het eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 1, daarvan het eerste gedeelte van vers 3. Uit het geslachtsregister van de Heere Jezus, Matthäus 1 vers 3a. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. We willen samen over de bediening van het woord des Heere God zegen vragen. Heere, als we dan weer op deze eerste dag van de week mogen beleven dat Gij ons niet alleen gespaard hebt, maar ons ook de gelegenheid geeft om samen op te gaan naar uw huis en ons te zetten onder de verkondiging van uw heilig woord, dan past het ons om vooral de weldaden uw grote en heilige naam ootmoedig te erkennen. Wat zijt Gij goed en goeddoende dat u ons nog allen gespaard hebt, en dat we nog in het land der levenden mogen zijn, en dat we nog mogen delen in de blijken van uw gunst en uw ontferming. Wat zijt gij goed, Heere, dat u ons ook nog het woord der zaligheid laat verkondigen, en dat we ook op deze dag nog weer mogen horen van hem die in deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, de heiland, de zaligmaker van zondaren. En nu bidden wij van u, Heere, dat u plaats wilt maken voor dat evangelie en voor hem die in dat evangelie verkondigd wordt, en voor de gerechtigheid die hij heeft verworven, voor de genade en voor alles wat hij als schatten en rijkdommen bezit en waar de Heilige Geest van uitdeelt. Heere, wilt gij er zelf plaats voor maken in ons leven? Want het moet gezegd worden, het moet voor uw heilig aangezicht erkend en beleden worden, dat er aan onze kant en bij ons geen plaats is voor uw genade. We hebben het door onze zonden al zo menigmaal bewezen, Heere, dat wij de duisternis liever hebben dan het licht. En dat wij de wereld verkiezen boven u. En dat wij de dingen van beneden van grotere waarde en van hoger belang achten dan de dingen die boven zijn. Want wat zoeken wij de dingen die beneden zijn vaak? En wat is onze aandacht daarop gericht? En zolang wij in onze onbekeerde staat leven, is onze aandacht vrijwel uitsluitend op die dingen van beneden gericht. Er mag een ogenblik zijn in ons leven dat we eens wat ernstiger zijn en wat ernstiger denken en wat meer bidden en de Bijbel een keer extra grijpen. Maar Heere, dat zijn maar dingen van voorbijgaande aard en ons geweten mag wel eens getuigen. Ons geweten mag ons wel eens beschuldigen, maar dat is ook weer voorbij na een korte tijd. En dan is het weer net als anders. En dan zijn we weer druk met het aardse en met het vergankelijke. En dan is er niet het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid voor alle andere dingen. En dan is er niet het zoeken van de dingen die boven zijn. En dan is er niet de beoefening van de vrezen van uw naam en de beleving van de gemeenschap met u. Dan kunnen we het nog zo heel goed uithouden in ons aardse bestaan zonder God. Ook al weten we dan met ons verstand wel beter, dan kunnen we toch zonder u stellen, Heere. We staan zonder u op en we gaan zonder u naar bed. En ons leven gaat zomaar door. Vreemdelingen van God en vreemdelingen van uw genade. En ons kerkgaan verandert daar niets aan. Heere, en het is ook zo dat uw volk en kinderen het zal moeten belijden dat zij ook nog menigmaal zo vergeetachtig zijn. Zo ongeestelijk, zo aan de aarde gebonden, zo in zichzelf gekeerd, zonder dat er zicht op u is en een uitgaan tot u en een hopen op uw woord en een vertrouwen op uw belofte. Ach Heere, wat we nodig hebben voor het eerst en bij vernieuwing, dat is de krachtige, de heerlijke, de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Wat we nodig hebben ook in dit morgenuur en op deze zondag, dat is dat gij zelf in ons midden wilt komen en dat gij zelf uw woord tot een kracht wilt stellen in ons leven. En dat u zelf voor het eerst of opnieuw plaats wilt maken voor de Heere Jezus Christus. Heere, laat ons dan maar zien wie wij zijn. Laat ons dan maar zien hoe verloren en hoe schuldig en hoe ellendig ons leven is. En wat er van ons te wachten is. Wat de toekomst betreft, Heere, is er niets te verwachten. Wat de eeuwigheid betreft, is er voor een zondaar geen hoop. Maar als gij ons laat zien, Heere, hoe de dingen zijn, dan zullen we ook werkelijk leren vluchten tot u. Als gij ons ontdekt aan onze nood en onze ellende, dan komt er op die manier ook plaats voor de helper in de nood. Voor hem bij wie gij hulp besteld hebt om zondaren te redden. Dan komt er plaats voor die gezegende zaligmaker die gekomen is in een geslacht van zondaren, opdat hij voor een geslacht van zondaren de borg en middelaar zou kunnen zijn. O, open onze ogen voor wie wij zijn. En open onze ogen voor wie hij is. En wat hij gedaan heeft, ook toen hij in de wereld kwam. In een geslacht van mensenkinderen geboren werd, die van u zijn afgeweken en onnut geworden zijn. De gelijkheid van het zondige vlees heeft aangenomen, opdat hij het recht der wet zou volbrengen. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn, verlossen zou. Heere, open onze ogen voor de noodzakelijkheid van deze borg en voor zijn borgwerk, opdat wij er kennis aan mogen hebben, deel aan mogen ontvangen, door hem gered mogen worden. En wilt u zo genadig uw geest in onze harten zenden, als we uw woord gaan overdenken. Een mysterieus woord, een woord dat ons voor allerlei vragen stelt, maar toch, Heere, ook vanmorgen weer een genadewoord. Een woord dat ons spreekt van goddelijke genade, te midden van menselijke zonde en verdorvenheid. We bidden u heilig uw woord aan ons hart. Geef ons ook heilige gedachten als we erover spreken en als we erover denken. Geef dat wij niet door allerlei zondige gedachten worden meegetrokken. De vorst der duisternis zal alles proberen, Heere. En juist ook in uw huis zal hij alles proberen om ons van de zegen van uw woord te weerhouden. Hij zal ons alles proberen te doen om ons bezig te doen zijn met allerlei dingen die geen wezen en geen inhoud hebben. Onze gedachten verstrooien en afleiden. Heer, hij heeft het al zo menigmaal gedaan. En wellicht is een van de middelen die hij vanmorgen zou willen proberen om ons met onreine en onzuivere gedachten te vervullen, terwijl wij naar uw heilig woord willen luisteren. Wil hem beletten in dat boze plan. En wilt gij ons genade geven, opdat wij in spreken en in luisteren zullen mogen betrachten de heiligheid van uw huis. Heren, wij bidden van u dat gij ons gedenken wilt, ons hier, en dat u ons gedenken wilt samen met hen die bij ons horen, maar die niet met ons konden opgaan naar de plaats van het gebed. Denk aan onze zieken. Denk aan alle die beproefd worden en die een weg van tegenspoed moeten gaan. Het zij dat ze thuis ziek zijn, het zij dat ze in een ziekenhuis verblijven. Heren, wij bidden van u dat gij u over hen ontfermen wilt en dat gij uw gunst en goedheid aan hen betonen wilt. Kon het zijn, geef herstel en bewijs ook daarin uw gunst. Maar laat het bovenal ook ondervonden mogen worden, Heren, dat de tegenspoeden door u gebruikt worden om een ziel onderwijs te geven in de dingen van uw koninkrijk. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk, breid dat rijk uit en verstoor de werken des duivels, verijdel ook al de listige aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En wilt gij, o Heere, als die grote koning, als de zaligmaker van uw kerk, als degene die uw kerk ook vergadert, vandaag dat werk doen, wilt gij zondaren trekken, wilt gij ze brengen uit de duisternis in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En laat het ook op deze dag te mogen worden gezien, in het midden van onze gemeente, maar ook ver daarbuiten tot aan de einden der aarde, dat gij, o Heere, uw kerk vergadert uit al de volkeren van deze wereld in de eenigheid van het ware geloof. En dat gij uw kerk ook beschermt, ook onderhoudt, ook bewaart te midden van alles wat haar bedreigt en haar ondergang op het oog heeft. Heere, doe verzoening over onze zonden. Ook in deze morgen kunnen wij weer niet om uw zegeningen bidden zonder dat we tegelijkertijd ook erkend en beleden hebben dat we uw zegeningen en zelfs de minste ervan niet verdiend hebben, maar dat we ze allen verbeurd en verzondigd hebben. We hebben immers gedaan wat kwaad was in uw ogen, Heren. Als het vandaag over de zondaar gaat, de zondaar die zich in de weg der zonde stelt, dan kunnen wij op de zondaar waar het woord van spreekt niet neerzien. Want er is ook in ons zoveel, Heren, wat voor uw heilig aangezicht niet kan bestaan. En dan zullen wij het ook persoonlijk moeten gaan beleven en het zo ook gaan beleiden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heren, uw gramschap dubbelwaardig. Geef dat we dat in oprechtheid mogen beleven en dat we zo ook zonder pretenties, zonder gerechtigheid van onszelf, zonder iets, maar als armen en behoeftigen mogen leren vluchten tot u, om als een arme zondaar ook gered te worden in de weg der genade. Schenk ons uw genade, Heere, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 51, het derde en het vijfde vers. Psalm 51, vers 3 en vers 5. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Thank you. Gemeente, het hoofdstuk waar onze tekst uitgenomen is, is nou niet direct het hoofdstuk waar wij het meest door gesticht worden bij onze Bijbellezing. Een hoofdstuk dat we eigenlijk een beetje gegeneerd soms maar overslaan. Een hoofdstuk waarvan wij zeggen dat is toch eigenlijk ook niet geschikt om in de kring van het gezin te lezen. Misschien hebt u zich wel afgevraagd waarom moet zo'n hoofdstuk nu in de kerk gelezen worden waar wij met onze kinderen bijeengekomen zijn. Het is Gods woord. En de Heere heeft het ons niet voor niets in de schriften laten optekenen. Ook al generen wij er ons misschien voor dat dit erin staat. Waarom heeft God het eigenlijk laten opnemen in de schriften? En waarom worden wij en onze kinderen er toch mee geconfronteerd? Het is opdat wij zouden weten dat de Heere zondaren zalig maakt. En dat niet alleen fatsoenlijke zondaren. En niet alleen burgerlijk deugdzame zondaren. Zondaren die altijd nog een beetje in de plooi zijn gebleven. Maar het is opdat wij zouden weten dat de Heere ook vuile zondaren zalig maakt. Zondaren die geen enkele gerechtigheid hebben en geen enkele deugd van zichzelf bezitten. Ik heb u gelezen uit het 38e hoofdstuk van Genesis, maar u merkt dat in het geslachtsregister van de Heere Jezus aan deze geschiedenis wordt herinnerd. En dat als Matthäus begint met het evangelie, de goede boodschap te verkondigen, en als hij begint met de komst van Christus in deze wereld, in dit vlees, dan gaat hij ver terug. Dan gaat hij beginnen ver in het Oude Testament, waar die in het vlees gekomen zaligmaker zijn voorgeslacht heeft. En dan gaat Matthäus aantonen uit welk voorgeslacht hij komt. En Juda gewon Zera en Peres bij Tamar. Nou, dat wordt in Genesis 38 verteld. Matthäus heeft kennelijk ook dit hoofdstuk gekend. En Matthäus is door de Heilige Geest geleid om als hij zijn geschrift, zijn evangelie te boek stelt, om dan ook te herinneren aan dat geslacht waaruit de Heere Jezus geboren wordt. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Ja, uit de maagd Maria. Hij is geboren uit die eerzame vrouw, jonge vrouw in Nazareth. Die zuiver leefde met haar verloofde. En die niets deed tegen de wil en tegen de heilige wet van God in, maar die ook getracht heeft haar lichaam rein te bewaren. Uit de maagd Maria is hij geboren. Maar hij heeft in zijn voorgeslacht ook Juda, die gehoereerd heeft met zijn eigen schoondochter. En hij heeft er in zijn voorgeslacht meer die er niets voor gedaan hebben om hun lichaam en hun leven rein en zuiver te bewaren. In zijn voorgeslacht komt ook het kwaad van de hoererij voor. En dat heeft hij aanvaard toen hij in het vlees kwam. Des te nederbuigender is hij in zijn zondaarsliefde. Laten we het woord van onze tekst zo gaan lezen. Er zitten andere aspecten aan en die komen ook wel mee aan het woord. Maar dit is de hoofdzaak in deze adventstijd. Christus baant zich een weg naar deze wereld, dwars door Juda's hoererij heen. Hoe komt Juda zo ver? Wel, hoofdstuk 38 begint met ons te vertellen dat Juda uit de kring van Jacob en van de broers van Juda weggetrokken is. Waarom weet ik niet. Maar hij heeft de kring van Jacobs huisgezin verlaten. En hij heeft zich te midden van de Kanaanieten gevestigd. En daar is hij getrouwd met een heidense. En bij haar heeft hij drie zonen gewonnen. Als de oudste op bepaalde huwbare leeftijd gekomen is, dan kiest Juda voor hem een vrouw, natuurlijk weer een heidense, Tamar. Maar die oudste zoon van Juda is kwaad in Gods ogen en de Heere doodt hem. Naar het toen al bestaande gewoonterecht, en later is dat bij Israël ook een inzetting van de Heere geworden, moest toen de tweede zoon van Juda met de weduwe van de eerste trouwen, het zogenaamde Leviraatshuwelijk. En dat had de bedoeling dat uit dat tweede huwelijk dan, als er kinderen geboren zouden worden, in ieder geval de oudste uit dat tweede huwelijk op naam van de eerste man van die vrouw zou komen te staan. Juda's tweede zoon wil daar niet aan meewerken. En hij maakt zich ook het voorwerp van de toorn van de Heere, en de Heere doodt ook hem. En er is er nog die derde zoon van Juda, maar die is nog te jong, Sela. Juda belooft aan zijn schoondochter dat als Sela ouder zal zijn, dat zij hem dan als derde man zal krijgen. Maar dat is maar een loze belofte van Juda, dat is hij ook helemaal niet van plan, want hij acht Tamar wellicht verantwoordelijk voor de dood van zijn eerste twee zonen. Dat is een gevaarlijke vrouw. En dus wacht Tamar tevergeefs op de derde zoon van Juda. Hij is haar wel in het vooruitzicht gesteld, maar ze krijgt hem niet. En toch, ze hecht er veel waarde aan dat zij ook met die derde zoon van Juda zal trouwen. Waarom? Wel, omdat het haar in het vooruitzicht gesteld was dat zij de stammoeder zou worden van Juda's erfgename. Zij was immers getrouwd met een van Juda's zonen en toen met een ander. En nu zal ze met de derde trouwen, opdat zij eindelijk dan toch ook moeder zal mogen worden. Moeder van Juda's nageslacht. En daar hecht zij veel waarde aan. Waarom, zullen we straks zien. En nu ziet het er voor haar uit alsof zij toch als een kinderloze vrouw zal moeten sterven. Maar wat kan ze doen? Welke rechten kan ze laten gelden? Hoe zal Juda ooit naar haar luisteren? Juda is intussen weduwnaar geworden. En als de dagen van de rouw voorbij zijn, vindt er een schaapscheerdersfeest plaats in Timna. En daar zal Juda aan gaan deelnemen. Dat wordt aan Tamar verteld. Zie, uw schoonvader heeft een schaapscheerdersfeest in Timna. Als Tamar ervan hoort, neemt ze haar besluit. Ze zal nu haar kans benutten. Ze verkleedt zich als publieke vrouw. Ze legt haar weduwkleed af en ze doet de klederen aan die de publieke vrouwen daar en toen gewoonlijk droegen. En ze gaat aan de weg zitten op een plaats waarvan ze weet dat Juda er langs moet komen. Juda herkent haar niet, want ze draagt een sluier. Zij weet, als Juda komt hem te verleiden, de prijs wordt vastgesteld op een geitenbokje, maar Tamar wil pand hebben, opdat ze er zeker van zal zijn dat Juda haar dat geitenbokje zal zenden. En dat pand wat zij van Juda ontvangt bestaat uit zijn zegelring, die hij waarschijnlijk met een snoer om de hals droeg. Ze wil dat snoer er ook bij hebben, en zijn staf. En dan vindt de ontucht plaats. Later laat Juda haar dat bokje bezorgen, maar ze is niet meer te vinden. De vriend van Juda, die dit bokje moet gaan bezorgen, doet overal navraag, maar de mensen in die buurt weten nergens van. Hier is geen hoer geweest, zeggen ze. En dan laat Juda zijn onderzoek staken, want hij wil zich niet te schande maken. Hij is kennelijk meer bezorgd over de publieke opinie dan dat hij er bezorgd over is dat hij bij God in de schuld staat door dit gedrag. 3 maanden later krijgt Juda het bericht dat Tamar zwanger is. Het wordt hem er ook bij verteld hoe dat gekomen is. Uit hoererij. En dan neemt Juda direct maatregelen. Ze is tenslotte zijn schoondochter, hij heeft er zeker recht over haar, ook om over haar te beschikken en over haar te gebieden. Ze moet verbrand worden, zegt hij. Of hij bedoelt dat ze echt aan de brandstapel moet, of zoals een ander ook wel gesuggereerd heeft, dat ze gebrandmerkt moet worden, om voor de rest van haar leven als een hoer te boek te staan, is niet duidelijk. Maar wel gedraagt Juda zich alsof hij helemaal onschuldig is. Maar Tamar is op alles voorbereid. En als zij voorgeleid wordt om gevonnisd te worden, haalt zij de panden die Juda haar in de tijd gegeven heeft tevoorschijn. En ze zegt: bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Van wie zijn deze dingen? Van wie is, zo zegt ze, deze zegelring? En dit snoer en deze staf. Juda ziet het. En Juda wordt publiek vernederd, maar hij speelt niet op en hij gaat niet tekeer zoals dat misschien ook nog mogelijk zou zijn geweest. Hij geeft het terstond toe. Hij erkent zijn schuld en hij gaat zelfs zover dat hij Tamar rechtvaardigt en dat hij zegt: ja, ze is rechtvaardiger dan ik. Want ik heb haar mijn zoon Sela beloofd en ik heb hem niet gegeven, ook nu hij huwbaar is. Zij is rechtvaardiger dan ik, want ik werd geleid door alleen maar vleeselijke lusten toen ik met haar hoereerde, maar zij werd geleid door edeler motieven. Het ging haar niet om de hoererij. Het ging haar niet om dat seksuele wangedrag. Zij begeerde moeder te worden van Juda's erfgename. En dat erkent Juda. En daarom zegt hij: zij is rechtvaardiger dan ik. Natuurlijk, wat Tamar gedaan heeft, is ook niet goed. Zij heeft het recht in eigen hand genomen en dat is nooit goed. Zij heeft naar zondige middelen gegrepen om een goed doel te bereiken en dat is ook niet goed. En daarom moet zij terecht, en daar heeft Juda niets in mis, zegt, daarom moet zij uitgebracht worden, brengt haar voor. Daar heeft Juda wel gelijk in. Maar of het nu uitgerekend Juda zou moeten zijn om dat vonnis aan haar te voltrekken, past hem zo'n positie? Gij die zegt dat men niet stelen zal, steelt gij? Gij die zegt dat men niet hoereren zal, hoereert gij? Juda zal moeten zeggen: niet brengt haar uit, maar brengt ons uit. Tamar moet uitgebracht worden, zeker. Maar Juda ook. En Juda nog meer. En zo moeten wij dat voor onszelf ook gaan leren, gemeente. En dat is de eerste les die wij uit deze geschiedenis leren moeten. Wij moeten onszelf leren uitbrengen. Want Gods wet klaagt ook ons aan. En ook wij staan schuldig. En ook wij verdienen het gevonnis te worden. Verbrand te worden. We zijn des doods schuldig, nietwaar? We kunnen wel eens uit de hoogte op een ander neerzien en de daden, de zondige daden van een ander veroordelen in ons hart. En we gaan ook nog wel eens zover dat we dat met onze woorden doen. Een vonnis klaar hebben liggen voor een ander. En over een ander het kwaad vertellen dat hij heeft bedreven. En we doen het misschien met een zekere wellust. En we doen het met een zekere vreugde. Helaas, zo zijn wij. Dat we het kwaad van een ander graag noemen. En dat we een anders naam graag naar beneden halen. En ondertussen onszelf wat beter achten. Maar als God deze Nathan stuurt. En als God ons door zijn woord eens gaat aanwijzen en gaat zeggen: gij zijt die man, Bent u wel eens in de hoogte begonnen en in de laagte geëindigd omdat er een Nathan in uw leven gekomen is? Bent u wel eens zo in de laagte geëindigd dat u geen veroordeling meer over een ander kon uitspreken, maar dat u zelf onder God de laatste plaats moest innemen? Met Gods vonnis in uw eigen geweten? Des doods schuldig, zegt Juda van Tamar. Maar het geldt nog meer van Juda zelf. En het geldt van elk mens. Ook als zij altijd heel netjes en heel braaf geleefd heeft. En ook als zij altijd een vrome en getrouwe kerkganger geweest is. Dan geldt het nog van hem. Gij zij des doods schuldig. En Juda moest van de troon. Zoals David, zijn zoon, later van de troon moest. En zoals wij van de troon af moeten, gemeente. Is dat wel eens gebeurd in ons leven? Dat we van de troon afgestapt zijn. Ja, door God zelf van die troon afgebracht zijn. En terechtgekomen zijn in de beklaagdenbank. De zondaarsbank. Of zitten we nog in de vooraanzittingen waar we rechter van anderen denken te kunnen zijn, zoals Juda dat ook dacht toen hem de tijding van Tamars hoererij gebracht werd? Zitten we nog in de vooraanzittingen om een anders rechter te zijn, desnoods bekleed met het kleed van de nederige hoogmoed? Dan moet er nog heel wat af en heel wat aan in ons leven. En God geven dat het maar spoedig en radicaal gebeuren mag. Opdat we het afleren op een ander neer te zien. Maar opdat we het leren zullen te gaan buigen. De laagste plaats in te nemen. En te erkennen. Zij is rechtvaardiger dan ik. Zover zal het toch moeten komen, denkt u niet? Dat we een ander uitnemender gaan achten dan onszelf, omdat we zelf geleerd hebben diepst te buigen. Want dan zijn het niet meer de zonden van een ander, maar dan zijn het mijn eigen zonden en dan is het mijn eigen ongerechtigheid waar ik werk mee krijg. En waar ik onder gebukt ga en waar ik smart over ga dragen. Als God mijn eigen zonde voor mijn aandacht brengt en mijn eigen schuld tevoorschijn roept, zodat ik het ga ontdekken. En als hij dan mij voor zijn heilige wet plaatst, wat heb ik dan nog met een ander te maken? En met de zonde van een ander. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En daarom, een ander is rechtvaardiger dan ik. Kent u die plaats? Waar u met oprechtheid des harten, niet als een vrome uitspraak, maar in oprechtheid en in waarheid het voor God gaat beleiden, wat David beleed en wat Juda hier in eigenlijke zin ook al beleden heeft, dat hij het was die gezondigd heeft tegen God. Kent u die plaats van verootmoediging, die plaats van vernedering? Die plaats waar we moeten komen, zal het wel zijn in ons leven. En zo loopt het dus in deze geschiedenis zo dat Tamar niet verbrand wordt. Nee, ze gaat verder met haar leven. Haar leven wordt verlengd en straks bereikt ze het ogenblik dat haar kinderen, want het zijn er twee, geboren zullen worden. Twee zonen van Juda, Peres en Zera. En Matthäus 1 vers 3 zegt ons dat ze zo ook voorkomen in het geslachtsregister van de Heere Jezus. En dat de Heere Jezus Christus deze Juda en deze Tamar rekent onder zijn voorouders. Ligt daar dan ergernis in? Voor het vrome vlees wel. Voor de eigen gerechtige mens wel. Daar ligt ergernis in, zoals er in het kruis ergernis ligt. zo ligt er ook in de nederige afkomst van de Heere Jezus ergernis. Zo is er ergernis ook in het feit dat hij uit zo'n voorgeslacht komt en dat hij hoererij in zijn voorgeslacht heeft geaccepteerd. Juda, gij zijt het, zegt Jacob straks. En toen Juda geboren werd, heeft Lea al iets dergelijks gezegd. Ditmaal zal ik de Heere loven. En zo heeft ze zijn naam Juda genoemd. Degene die God zal loven. En nu vinden we hem in deze weg. En nu zondert hij zich af met iemand die hij voor een publieke vrouw houdt. Wat is het dan dat hij zich waardig gemaakt heeft om stamvader van Jezus te worden? Hoe komt Jacob er straks aan om van hem te zeggen, Juda, gij zijt het? Wat is hij dan beter en wat heeft hij dan voor op zijn broers? Als Ruben wordt afgeschreven en terzijde gesteld vanwege zijn ontuchtig gedrag, wat heeft Juda op Ruben voor dat hij wel aangewezen wordt als de stamvader van Christus? Ziet u wel dat het alleen maar vrije genade is en niets anders? Ziet u wel dat God om Juda's wil hem niet uitverkoren heeft, maar dat het hier ook al is zoals Paulus het later onder woorden zal brengen. Het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden God. Een andere verklaring is er niet. Zouden wij, als wij moesten kiezen, Jozef niet veel meer geschikt achten om in het geslachtslinie van de Heere Jezus voor te komen? Jozef, die toen hij in de uren der verzoeking terechtkwam en verleid werd door tot zonde door de vrouw van Potifar, zei, zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat zou de man van onze keus zijn. En uit hem zou, als er ons lag, de Heere Jezus zijn komst naar deze wereld gebaand hebben. Maar God de Heere beschikt het anders. En daar ligt ergernis in. Ergernis, zolang wij het nog van onze vroomheid en van onze deugdzaamheid verwachten. Maar gemeente, hier ligt genade in. Want stel nu eens dat de Heere Jezus alleen maar geboren was uit mensen zoals Jozef. Stel nu eens dat Matthäus ons moest vertellen dat Jezus de zoon van Abraham was en van Isaac, en dan alleen maar verder namen kon noemen van mensen die altijd hun leven lang als Jozef gezegd hadden, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Zeker dan waren die mensen nog zondaren geweest, maar het waren toch wel vrome zondaren geweest. Het waren toch wel zondaren geweest die, om het maar zo te zeggen, zeker in de ogen van de medeburgers en van de mensen, zoveel kwaad niet op hun geweten hadden staan. Maar de Heere Jezus heeft verkozen om te komen in een geslacht niet van beste mensen en niet van vrome mensen. En hij heeft niet de besten onder de besten uitgezocht, maar als hij in het vlees daalt, dan daalt hij diep in het vlees. In het zondige vlees. En dan schaamt hij zich ook niet om in zijn voorgeslacht een David te hebben. En een Juda. En moeders als Bathseba en Tamar. Moeders en vaders die gezondigd hebben, die gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. En dat leert ons dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, om zondaren zalig te maken. En dan hoeft u daar geen bijvoeglijk naamwoord voor te zetten. Want dan horen daar zondaars van allerlei soort bij, zelfs de vuilste, zelfs de slechtste. Zo komt de koning in deze wereld, uit zo'n geslacht. Als u dat zou weten, dat er in uw voorgeslacht zulke dingen gebeurd waren, dan zou u ze proberen te bedekken. Niet over praten.
U zou zich er misschien 5, 6 generaties later nog voor schamen. Maar de Heere Jezus laat het Matthäus beschrijven. Uit zo'n voorgeslacht kom ik. Hij schaamt zich niet. Uit zo'n voorgeslacht komt de priester. Zo'n hoge priester betaamde ons, zegt de Hebreeënbrief. Heilig, onnozel, afgescheiden van de zondaren. En hij komt in zo'n geslacht. En hij neemt vlees en bloed aan. Uit Juda. Uit David. Ja, nu heeft de catechismus zeker gelijk. Als de catechismus dan zegt dat hij met zijn onschuld, die hij zelfs in de geboorte uit zo'n geslacht heeft weten te bewaren, door de ontvangenis uit de Heilige Geest, dat hij met zijn onschuld en heiligheid de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. En dan gaat ook het troostrijke van deze gang van zaken ons zichtbaar worden. Het troostrijke. Datgene waar de farizeeërs zich zo aan gestoten hebben. En waar allerlei mensen met eigen gerechtigheid zich vandaag nog aan ergeren. Het troostrijke dat hij kwam, niet alleen in een geslacht van zondaren, maar ook voor een geslacht van zondaren. En dat het daarom van hem gezegd wordt als hij op deze aarde rondgaat. Hij ontvangt de tollenaars en de zondaars en eet met hen. En als ik mezelf nu als zo iemand leer kennen, dus ook als iemand die verdiend heeft om voorgebracht en gevonnist en verbrand en ter dood gebracht te worden, zoals Tamar, zoals Juda, dan wordt het toch een wonderlijk evangelie, nietwaar? Als je jezelf zo leert kennen, als een verfoeilijk en verderfelijk schepsel, als een verloren mensenkind, als iemand die bij God in de schuld staat, als iemand die Gods toorn waardig is, als iemand die gedaan heeft datgene waarmee God onteerd en gekrenkt is. En als je dan het evangelie mag gaan horen dat Christus Jezus nu juist voor zulken in de wereld gekomen is, dan wordt het een wonderlijk evangelie, dat hij uit zulke mensen wilde komen. En dat hij zich er niet voor geschaamd heeft om dat voor de ganse wereld publiekelijk te laten neerschrijven in de Heilige Schriften. Opdat geen zondaar zou wanhopen. Opdat we het zouden weten dat er zelfs voor de grootste der zondaren nog vergeving en barmhartigheid is. En hoe leer ik dat dan? Ik denk aan Tamar. Wat bewoog haar toch om zich zo te gedragen, gemeente? Wel, dat was een heel andere motief dan zoals we al zagen bij Juda, want bij Juda was het alleen maar vleeselijke lust, zondige, vuile begeerte. Maar was het bij Tamar niet. Tamar is daar niet aan de weg gaan zitten omdat zij zondige, vleeselijke begeerten had en zich met een man wilde afzonderen. O, als er een ander als Juda naar haar gekomen was om haar het voorstel te doen tot haar in te gaan, dan had ze hem geweigerd, want het ging haar alleen om Juda. En waarom ging het haar om Juda? Omdat het haar om het nageslacht van Juda ging, en anders nergens om. Omdat het haar om de erfgenamen van Juda ging. Ze heeft het toen op dat moment geweten. De consequentie heeft haar voor de aandacht gestaan dat ze op deze manier zichzelf voor haar leven lang van een normaal huwelijk zou buitensluiten. En ze heeft de consequentie aanvaard. Want het ging haar om Juda's nageslacht. En wat had ze dan zo met dat nageslacht van Juda op? Was het voor haar dan zo belangrijk om alleen maar kinderen te krijgen? Ik geloof dat er in haar ziel iets geweest is van wat er in de ziel van Lea was. Ze heeft uitgezien naar het zaad. Naar het zaad. Dat uit Juda geboren zou worden. Ik houd het erop dat zij, die zo deze geschiedenis en deze daad van Tamar uitleggen, gelijk hebben. Matthew Henry doet het heel voorzichtig als hij zegt
dat Tamar moeder van de Messias zoekt te worden. En meer zegt hij er eigenlijk niet van. Luther gaat veel verder. Luther zegt dat, laat ons niet menen dat Tamar uit onkuisheid gezondigd heeft. Want wat blijft die arme vrouw nog over nu haar man ontnomen is? Daarom had ze grote oorzaak tot toorn en zal niet zo licht verdoemd kunnen worden, al kunnen wij haar ook niet voor onschuldig houden, maar de wet van God gaf haar moed. Zulke zware zonden der heiligen worden zo uitvoerig verhaald tot onze troost, opdat wij weten zouden dat de patriarchen en de heilige vrouwen ons gelijk zijn geworden, die somtijds, zoals hier Tamar, grote en zeer hoge dingen hebben uitgericht, van de welke wij niets verstaan, of die wij niet kunnen navolgen. En het meest positief is Kolbrugge. Als hij van Tamar zegt dat zij zonder erop te letten of het zonde was of geen zonde, zonder zich erover te bekommeren of en hoe het door de mensen beoordeeld zou worden, gedrongen door bittere lichaams- en zielenood, zij die de dubbel onvruchtbare weduwe is, hij is heen gegaan en heeft zichzelf verloochend en heeft zich er vrijwillig aangegeven. En al mocht het dan ook in de diepste diepte der verlorenheid afdalen, mits zij maar Gods bevel volbracht. Waar het Tamar om te doen was, zegt Kolbrugge, dat is om het woord van God en om de vervulling der belofte. En elke andere overweging trad bij haar ver op de achtergrond. Dat mag daar heel positief beoordeeld zijn. De kern waarom het gaat is inderdaad juist. Het ging haar niet om een of andere zondige daad. En zelfs een zondige lust was haar op dat moment geheel en al vreemd. Het ging haar om het nageslacht van Juda. En zoals Lea in de tijd en zoals Jacob op zijn sterfbed en zoals Juda het ook geleerd heeft, ging het haar om dat beloofde zaad. De middelen die ze koos waren daarbij wel zondig. En ze verdient het om uitgebracht te worden. Wie niet? Maar al waren de middelen zondig, haar geloof was echt. En stoot u daar nu niet aan, want als u zich daaraan stoot, is dat alleen maar een bewijs dat u toch nog niet geleerd hebt om in de diepten voor God te buigen als een alles verbeurd hebbend zondaar. Als u zich daaraan stoot dat Christus zo'n voorgeslacht heeft en dat hij zulken in zijn voorgeslacht heeft opgenomen, dan is dat alleen maar een bewijs dat u nog niet hebt begrepen dat u het bent die verdient om uitgebracht te worden. Dan gaat onze eigen gerechtigheid eraan. Ja, daar zorgt de Heere voor. En dan kan niemand behouden worden om wat hij is, of om wat hij gedaan heeft, of om wat hij meent te kunnen zijn. Dan wordt het geleerd dat we niet met vlag en wimpel binnenkomen in de haven van het Koninkrijk der Hemelen. O nee. En wie zo denkt dat hij met volle zeilen zal kunnen binnenvaren, die heeft zich vergist. Is deze me niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Zo wordt een mens zalig. Als een brandhout uit het vuur gehaald, waar de schroeilucht van de zonde nog aan zit. En dan zijn onze beste werken, ook van de allerheiligste, nog slechts zondige goede werken, met zonde bevlekt. En voor God zijn onze gerechtigheden nog een wegwerpelijk kleed. En dan zal een mens tot zijn laatste ademtocht nog moeten belijden, als God hem opnieuw een blik in zijn eigen hart laat slaan, dat hij het verdiend heeft om uitgebracht te worden en verbrand te worden, zoals Tamar en Juda verdienden om verbrand te worden. En zoals elke zondaar voor God niet kan bestaan. Dat is de evangelie, gemeente.
En dat is een evangelie dat van de mens niets heel laat. En dat van de mens niets prest. Dat is een evangelie dat alleen het loflied zingt op de borg en zaligmaker van zondaren. Op die gewillige heiland die in zo'n geslacht wilde komen en die voor zulke verwerpelijke zondaars wilde sterven. Dat zingt alleen de lof van hem die alles gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Maar dat zingt nooit de lof van een mensenkind. En dat zingt nooit de lof van een vroom kind van God. O zeker, de Heere bekleedt zijn en versiert zijn kinderen met heil. De Heere geeft ze deel door zijn geest aan de gerechtigheid van Christus en hij bekleedt ze met de mantel der gerechtigheid. Maar dat zit over dat vuile zondige bestaan heen, weet u. En als hij die mantel weg zou halen, dan zie je weer dat boze bestaan. Dat kleed wordt er wel overheen gelegd en dat kleed dat bedekt en dat neemt wel weg. Maar in zichzelf, zolang ze hier in dit zondige vlees, in het lichaam des doods zijn, zijn ze slecht en verdorven in Gods ogen en ook in eigen waarneming. En zullen ze keer op keer toch weer moeten erkennen, zij is rechtvaardiger dan ik. Zo leren ze elkaar ook vinden. En dan ziet Juda niet meer op Tamar neer. Maar dan heeft hij genoeg aan zijn eigen zonde. En dan ziet een ander niet meer op de zonde van wie dan ook neer. Maar dan heb je genoeg aan je eigen zonde. En ik denk dan gaan Juda en Tamar samen in de geest en in het geloof naar Bethlehem. Tamar en Juda samen. En ze buigen bij dat kind in de kribbe. En ze zeggen het tot elkaar. Hij is rechtvaardiger dan wij. En van hem moeten we het hebben. En hij alleen is in staat al onze ongerechtigheden weg te nemen. En al onze schuld voor God te bedekken. En wat er dan ook op uw geweten drukt. En wat er dan ook op uw zonderegister genoteerd staat. En wat er in de boeken in de hemel, die door de Heere zelf worden bijgehouden aan schuld en aan ongerechtigheid genoteerd staat. Van het prille begin van uw leven, de erfzonde meegerekend en al de dadelijke zonde daarna volgende. Tot misschien al op hoge leeftijd. Al die last en al dat, al die de hele lijst van schuld en ongerechtigheid. De Heere is in staat. En de Heere is gewillig om het alles uit te wissen in het bloed van dat lam. En dan moeten wij die weg gaan die Juda ging. Die weg van zelfvernedering. Die weg waarin we onszelf leren uitbrengen bij de Heere. En waarin we het de Heere gaan beleiden. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Waarin we het voor God gaan uitspreken dat wij met onze ongerechtigheden het verdiend hebben om voor eeuwig om te komen. Om zo te vluchten tot die zaligmaker die in Juda's en Tamar's geslacht geboren werd. En die daarin bewezen heeft dat hij in de wereld gekomen is. Niet om met een boog om de goddelozen heen te lopen. En alleen de rechtvaardigen te zoeken. Nee, hij heeft het immers gezegd. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen zalig te maken. Maar om zondaars te redden. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. En er was er in onze tekst een die dat ging ontdekken. Juda was ziek. Ging zijn ziekte erkennen en beleiden. En we hoorden van David, ziek voor God, aangetast door een geestelijke ziekte waar geen kruid tegen gewassen is en waar geen medicijn voor uitgevonden is. Zondaar voor God te zijn, en dan is er maar één weg en dan is er maar één mogelijkheid. En dan moeten we zijn bij dat woord dat van hem spreekt, de Zoon van God. Dat woord is de enige troost die ons overblijft. Zoals dat woord ook voor Tamar de enige troost was die haar overbleef in haar weduwschap en in haar onvruchtbaarheid. En dan is er maar één weg die we gaan kunnen. En dat is tot die Zoon van God. Want hij is de enige zaligmaker in deze wereld. En zo vinden al Gods vernederde kinderen elkaar. Daar waar zij Christus vinden. En zo vinden al Gods schuldige zondaren elkaar. Waar ze buigen bij die kribbe. En waar ze knielen bij dat kruis. En waar ze al hun ergernis kwijtraken. En waar dit hun enige hoop en hun enige verwachting nog is. Jezus Christus, de Zoon van Juda en Tamar. Zo vinden ze elkaar bij hem, die gans rechtvaardig was. Geboren in een geslacht van zondaar. Geboren voor een geslacht van zondaren. En toch heilig, afgescheiden van de zondaren. Onbesmet, geen deel aan Adams zonde. Geen eigen zonde en ongerechtigheid. Hij is de enige die rechtvaardig is. En in zijn mantel ingehuld vind ik bedekking voor mijn schuld. Daar gaat Juda, daar gaat Tamar, daar gaat David, daar gaat Jeremia het leren. En alle die met hen toch een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Hoe schuldig en zwart hun leven en hun verleden ook is. En hoezeer ze ook nog geneigd zijn tot alle boosheid en tot alle kwaad. Daar gaan ze het leren. De Heer, onze gerechtigheid. Amen. We zingen Psalm 80 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 80, vers 10 en 11. Heere, wij willen uw heilige naam erkennen, uw naam prijzen voor het evangelie van uw zondaarsliefde, van uw vrije genade, van het wonder dat gij ingedaald zijt, Heere Jezus, in een geslacht van ondeugdelijke en onwaardige mensen.
en dat gij u niet geschaamd hebt om in zo'n geslacht geboren te worden. O, wij bidden van u, geef dat we daarin het evangelie mogen gaan horen. En dat we mogen gaan zien dat er daarom ook hoop is, zelfs voor verloren schepselen zoals wij zijn. Leer het ons af, Heren, om op anderen neer te zien. Maar breng ons op die plaats waar Juda kwam. En waar we een ander uitnemender gaan achten dan onszelf. En waar we een ander rechtvaardiger gaan achten dan onszelf. Breng ons op die plaats, die laagste plaats. Waar wij voor u in het stof buigen. En waar niet de zonde van anderen, maar onze eigen zonde ons bezwaren en benauwen. Opdat we zo ook mogen leren van genade te leven. Van de genade van de Heere Jezus Christus. Geboren uit Juda en Tamar en dat in deze weg. O God, wij bidden van u. Geef dat wij uw heilige wegen, uw wonderlijke wegen mogen aanschouwen en aanbidden. En dat we het leren om van deze genade te leven en daarmee te kunnen sterven. Heilig uw woord aan onze harten. En geef door uw geest dat wij mogen leren wandelen in de wegen van uw woord. In de vreze van uw naam. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77 vers 8. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.